Welkom bij alweer aflevering 6 van de Cardano Groep podcast. In deze podcast gaan we het onder andere hebben over de launch van de Laze Wallet, de eerste mint van de CBTC van Aneta BTC op Cardano, de Balance Analytics Pool Landscape Report, de rechtszaak van Bittrex en de SEC en wat betekent dat voor Cardano natuurlijk, en de eerste Oracle integratie op Cardano via Charlie. Veel luisterplezier. Dan zijn we alweer in aflevering 6 beland van de Cardano Kroeg podcast. En vandaag hebben wij een speciale gast in ons midden, dat is Denisio. En Denisio is onder andere bekend natuurlijk van de Ranked Stakepool. Heb je misschien al wel eens een keer voorbij zien komen, maar daarnaast weet je niet iedereen, maar is Denisio ook werkzaam bij de Cardano Foundation. Vandaag zullen we daar verder niet te veel op ingaan. Misschien waarschijnlijk dat je Denisio natuurlijk. Zullen we nog wel wat vaker voorbij gaan zien komen in onze podcast. Het zal niet elke week bij zijn, maar we gaan er nog wel wat in de toekomst nog wat opnieuw in over zijn werkzaamheden bij de Cardano Foundation. Denisio, die heeft gelijk nieuws voor ons meegenomen, toch Denisio?
Jazeker. bedankt trouwens ook dat ik vanavond ook even bij mag zijn. Jullie hebben natuurlijk wel al laat, tenminste afgelopen week, de announcement gezien van IO over de lancering van Laze Wallet 1.0. Ja. Sinds 2021 natuurlijk hebben ze dat aangekondigd, hè, dat ze aan het werken zijn aan een light wallet. En na de lancering, we hebben natuurlijk echt meteen verschillende reacties gezien. Hè. Ik bedoel, heel veel mensen waren echt ontzettend enthousiast erover. Van eindelijk we hebben IO een light wallet gekregen, wat volgens dezelfde principes is ontwikkeld eigenlijk gewoon als Cardano aan zich. En dus daar keken heel veel mensen erg naar uit. Het probleem alleen hierbij is dat je hebt natuurlijk ook een andere, groep mensen in de community. En die hebben ook zich daarover uitgesproken, laten we zeggen hun teleurstelling daarover uit. Dat het meer lijkt op een beta versie. En kijk, ik ben zelf een Daedalus user. En ik hoop natuurlijk wel op enig moment van Daedalus af te stappen en meer inderdaad aan een light wallet te gaan.
Ja, maar want we gaan het in de aflevering van volgende week gaan we natuurlijk hebben over wallets. Dus dan gaan we ook alles uitleggen als je nou geen idee hebt en je hebt je Cardano gewoon bij Bitpavo staan of bij een andere exchange, geen reclame. Dan heb je misschien, dan herken je die namen niet, maar daar gaan we het dus volgende week in de aflevering van volgende week over hebben.
Ja, daar gaan we het allemaal door.
Dus inderdaad, de Laze Wallet, maar die viel een beetje tegen. Wat zijn het grootste kritiekpunten die jij hebt zijn bij tegengekomen van de week?
Nou, een aantal eigenlijk. Ten eerste, de lack of mogelijkheden, of eigenlijk niet de mogelijkheid voor Daedalus users om hun wallet te herstellen in Laze. Dat bijvoorbeeld kwam ik ook tegen. Anderen heb ik ook gezegd, NFT's worden niet zo heel goed weergegeven.
Ja.
Weer anderen hoor ik ook weer zeggen, er is geen ondersteuning voor meerdere accounts.
Ja, dat vond ik ook wel vervelend, Jan. Ik heb hem ook geïnstalleerd en toen kwam ik dat ook wel tegen. Maar ja, het is een 1.0 wallet initio. En ik denk, er is nog een hele lange weg te gaan om dat ding te verbeteren. Dus
ik denk, ik denk dat de verwachtingen niet echt te goed gemanaged zijn. Ik denk dat veel mensen er lang naar hebben uitgekeken. Maar eigenlijk, zover ik weet, is daar geen communicatie over geweest van wat effectief de mogelijkheden gaan zijn bij de lancering. Dus ja, dan zijn verwachtingen hoog natuurlijk. Dus dat zal beter gemanaged kunnen zijn.
Exact. Kijk, Harmjan, je moet niet begrijpen. Je moet niet vergeten, in 2 jaar tijd hebben we Nami gezien. We hebben Eternal gekregen. We hebben Typhoon gekregen. Ja. Jeroy heeft een behoorlijk upgrade gehad, hè? Jeroy is gewoon tegenwoordig gewoon echt booming business. Je zou het niet verwachten. Ja. Maar Jeroy is echt gewoon, doet goede zaken eigenlijk tegenwoordig.
Ja.
Dus eigenlijk, we gaan nu naar een soort van industry standard, waarbij een wallet meerdere adressen ondersteunt. Meerdere accounts ondersteunt. NFT's goed weergeeft. Zelfs ondersteuning voor ADA handles.
Maar doet Laze dat nog niet dan ADA handles?
Nee. Nog niet.
Nee. Eigenlijk is Lace, en dat is jouw nieuws dan hè, van deze week, is te beperkt met eigenlijk wat de andere wallets in de markt bieden. En wat die andere wallets zijn en wat ze kunnen, daar gaan we het volgende week even over hebben.
Vergeleken met wat zij bieden, ja. Vergeleken met wat zij bieden, is Lace heel erg beperkt. Nou, dat zei jij, Stefan. En daar heb je gelijk in. Kijk, IO heeft ruim 2 jaar de tijd gehad om een zeer goed, solide product neer te zetten. En hetgene waar ze vandaag mee kwamen, of afgelopen week mee kwamen, dat valt ontzettend tegen. Weet je, mensen, kijk, als jij bij een lancering, zeg je dat draagvlak wil creëren voor jouw product, zorg er in ieder geval voor dat je gedurende het proces mensen op de hoogte houdt van wat er gebeurt, wat ze kunnen verwachten. Ik bedoel, nogmaals, mensen gaan je toch meten aan de hand van wat zij op dit moment in de markt zien. Daar gaan ze je aan de hand van meten op het moment dat je lanceert. En als je dan met dit komt, en dan vervolgens, als er kritiek daarop wordt geuit, niet of slecht daarop ingaat, dan gaan ze je afbranden. Uiteraard, ik moet ook wel zeggen, in de defense, verdediging van IO, het is een 1.0. Dus je zei het ook wel goed, Harmjan. Lees is volop in ontwikkeling. Maar betekent dit dat wij nog 3 jaar moeten wachten op de volgende release?
Ja, maar goed, nee, we gaan daar wachten gewoon hoe dat loopt. En ik hoop gewoon dat de community Lees de kans geeft, ondanks alle kritiek die er nu is. Ik hoop dat ze de kans geven.
Je hebt natuurlijk geluk dat het door IOG natuurlijk wordt ontwikkeld, deze wallet. En dat daar vanzelfsprekend al meer krediet krijgt ten opzichte van andere wallets. Maar het loopt gewoon mijlenver achter ten opzichte van waar bijvoorbeeld een Eternal natuurlijk mee bezig is. Die op de standaard is natuurlijk op het moment als het gaat om light wallets. Dat is even de vraag van waar het mee gaat komen. Ik verwacht eigenlijk dat wanneer natuurlijk, daar gaan we het volgende week ook wat meer over hebben, over Mithril bijvoorbeeld, wanneer dat geïntegreerd gaat worden, dan wordt het natuurlijk pas echt interessant, hè, als het om Lees gaat, denk ik. Maar ja, buiten dat ik het de designer wel heel gaaf uit vind zien, zit er op dit moment nog niet zo heel veel toegevoegde waarde in. Ik denk dat dat de conclusie is.
Mijn gevoel is dat Lees is gebouwd zoals Cardano is gebouwd. Ik denk dat de basis heel stevig is en heel goed is, en de backend veel meer uitgewerkt dan wij denken, volgens mij, en veel meer klaar is voor de extra features er achteraf toe te voegen, terwijl de huidige light wallets waarschijnlijk gaandeweg gaan bijbouwen en Lace nu een goede basis heeft waarop sneller kan bijgebouwd gaan worden, denk ik.
Ja, precies. Ik ben het helemaal met je eens, Stefan. De gebruiker ziet natuurlijk alleen de voorkant en een hele geïnteresseerde community lid die leest ook nog eens een keer de documentatie wat daarbij hoort en hoe het opgebouwd is. En precies, het is zoals Cardano is gebouwd. Goed over nagedacht, goed over de fundamentals nagedacht. Het moet duurzaam zijn en voor de lange termijn. Dus
helemaal goed.
Ik heb er wel alle vertrouwen. Alleen zou ik het nu niet gebruiken, omdat het nu wat andere wallets nog meer bieden. Maar ik bedoel, van het zag er snel uit. En wie zegt dat we over een half jaar niet allemaal op Lace zitten? Hè?
Stefan, nou zeg jij iets wat echt gewoon ontzettend veel zin. It makes a lot of sense. Hè? Het is ook logisch. Maar waar lees je dit? Dit is nou iets wat wij zo concluderen. Hè? Ik bedoel, de basis is goed. Het is natuurlijk wel gebouwd zoals het wordt gebouwd zoals Cardano. En dat geloof ik ook echt. Maar dit is informatie wat vanuit IO moet komen. Niet vanuit de community moet komen. IO is degene die juist gewoon echt aan de voorkant moet zijn met dit soort informatie. Ja. Weet je, dit is verwachtingsmanagement. En ik heb sterk het vermoeden, en ik werk gelukkig niet voor IO, maar ik weet, wij krijgen heel veel kritiek. Ik bedoel, van ja, waar zijn jullie mee bezig? Je ziet bij CF, we hebben niet een batterij aan mensen, zoals bijvoorbeeld met IO. IO heeft ontzettend honderden mensen. Weet je, we hebben echt maar een handjevol mensen werken voor CF. En we zijn nu wel echt producten aan het shippen. Maar CF is wat conservatiever. Ja, en IO is heel commercieel. Dus die gaan natuurlijk echt gewoon hype creëren voor iets. Ja, dit zijn we aan het bouwen. Je maakt mensen ontzettend enthousiast. En vervolgens twee jaar gewoon stil, of drie jaar stil. En dan lanceer je iets, en dan is iedereen gewoon weer teleurgesteld. Ja. Atala Prism.
Ik ben wel benieuwd, de nieuwe show, misschien over een aantal weken, als je weer een keer aan kan schuiven. Want je haalt nou iets aan wat wel belangrijk is, wat heel veel luisteraars misschien niet weten. Het verschil tussen CF, Cardano Foundation, en IOG.
Ja, ja.
Wat is daar het verschil in? En misschien zet hem op het lijstje, Robin. Huh?
Die zetten we weer op het lijstje. Het lijstje begint wel lang te worden. Ik begin bijna een nieuw papier aan, Jan.
Ja, dus, maar dit is wel belangrijk. Want Dinesio kijkt en spreekt natuurlijk ook vanuit Cardano Foundation. En heel veel gebruikers of community members zien IOG als Cardano Foundation als één. Terwijl het helemaal niet zo is. En het is wel belangrijk om die nuance te maken. Maar dat gaan we wel in de volgende podcast een keer doen.
Precies. Ja. En we gaan gelijk door naar het volgende nieuwsitem. Want er is een BTC verhuisd naar het Cardano netwerk. En Harm-Jan die gaat ons daar meer over vertellen.
Ja, zeker. Op nieuws wat mij deze week is opgevallen is Aneta BTC. Dat is een decentralized on-chain wrapped bitcoin, zoals ze dan benoemen. Zowel op het Ergo-netwerk als op het Cardano-netwerk. En heren, weten jullie wat een wrapped bitcoin is?
Ingepakt, hè? Dus net ingepakt. Dus als je hem als een cadeautje, hè, dan kan je hem inpakken. Nee, nee, dat is natuurlijk een... volgens mij hebben we het daar laatst ook al kort over gehad in een vorige aflevering inderdaad. Toen werd het volgens mij aangekondigd dat ze zouden gaan lanceren.
Ja.
Dat inderdaad de... dat is eigenlijk een bitcoin. Die dus wordt ingepakt daadwerkelijk met een stukje code.
Op de bitcoin chain, hè?
Ja, op de bitcoin chain zelfs.
Ja, ja, het wordt ingepakt in de bitcoin chain. Zeg maar verwikkeld, noem het even wrapped. Dat wordt vastgezet. En op het Cardano-netwerk kan uitgepakt. En kan je daarin handelen. En het mooie is dus dat je dus nu op het Cardano-netwerk... CBTC heet het dan. Hè, van Cardano BTC. En die munt heeft dezelfde prijs als de Bitcoin heeft. Dus in principe, als je alleen maar op het Cardano-netwerk zit... En je wilt ook eigenlijk bitcoin hebben, omdat je het gewoon daarop wil speculeren misschien. Of misschien vind je het een waardevolle munt. Dan kan je die gewoon kopen op het Cardano-netwerk. En die dan vastgezet, een soort van vastgezet is op het bitcoin-netwerk. En onder water. En dat vind ik wel echt wel heel erg gaaf, dat we dat nu gewoon hebben.
Dat is ook zeker gaaf inderdaad. Maar Harm-Jan, mag ik jou eens wat vragen? Want we hebben natuurlijk iemand die op een decentralized exchange op Cardano heeft gekeken, op Mintswap of SundaySwap, die heeft misschien wel eens een keer een iBTC zien staan. En die denkt misschien wel, nou, er was toch al een bitcoin op het Cardano-netwerk. Weet je daar iets over te vertellen? Of?
Nee, niet zozeer. Misschien weet Dinesio dat of Stefan. Maar ik kan me inderdaad herinneren dat we daar ook al een andere BTC hebben. Ik weet niet of die op die manier is gebouwd. Hè? Dus met dezelfde principes zoals jij kent van de wrapped, de WBTC op het Ethereum.
De WBTC, ja.
Precies. Nee, deze is op dezelfde basis gebouwd.
Weet jij daar iets over te vertellen, Stefan? Anders wil ik wil hem best inkoppen, hoor. Maar ik dacht dat we eventueel misschien...
Is dat niet van Indigo?
Zeker, ja.
Ik denk dat ze niet wrapped zijn, maar ja, niet heel zeker.
De iBTC, dat is eigenlijk een soort als een synthetische asset. Dus die heeft als onderliggend token, heeft die zeg maar Indy. Waarin mensen dus inderdaad die in een pool stoppen en dat als een soort van reservemunt functioneert. Eigenlijk een beetje hetzelfde als een algoritmische stablecoin, zoals Jet eigenlijk. Beetje vergelijkbaar.
Maar zit die dezelfde prijs, zeg maar, als Bitcoin heeft?
Ja.
Vertel.
Maar het verschil natuurlijk met een wrapped asset is dat je bij een wrapped asset dan bezit je daadwerkelijk, zeg maar, die onderliggende bitcoin. Want die wordt als het ware, wat ik zeg, voor je ingepakt, zeg maar. En ja, dus in plaats van dat je een, laten we zeggen, wat is nou iets wat je in laat pakken? Nou, ik durf zo even eentje erin te zeggen.
Los token, wat geen connectie heeft met de originele chain.
Ja.
Heeft het van waarde uiteindelijk.
Ja, maar je bezit nog steeds die fysieke bitcoin, zeg maar. Dat is natuurlijk het grote verschil.
Exact. En ja, dat is, zo, en dat is echt gaaf.
Je gaat je wrapped Bitcoin kunnen gebruiken in DeFi op Cardano. Hè? Dus je gaat die waarde dat het heeft kunnen gebruiken waarschijnlijk op termijn als collateral en toestanden. Dus je kunt je, ik zal maar zeggen, slapende bitcoins die je hebt overbrengen naar Cardano en daar toffe dingen mee doen. Hè?
Zitten er risico's aan dat jullie weten?
Ja, je hebt altijd een smart contract risico als je uit die richting uitgaat. Dus die is er altijd.
Dat is op zich nog wel eens wel interessant om iets verder in te duiken natuurlijk. Want dat zijn altijd wel de pijnlijke plekken natuurlijk in blockchain natuurlijk. De bridges, et cetera. Die altijd nog wel het meest fragiel zijn als het gaat om hacks, et cetera. Zo hebben we het gelukkig in Cardano nog niet gezien. Maar ja, mooi nieuws, Harm-Jan. Dus dat gaan we ook verder weer in de gaten houden.
Ja, even een vraagje. En ik denk dat de luisteraars ook hiernaar benieuwd zullen zijn. Wat voor voordeel brengt dit voor Cardano?
Ik denk meer traffic. Dat je niet dus voor BTC, voor Bitcoin, hoef je dus niet over te stappen van verschillende chains. Je kunt bij je eigen favoriete chain, in dit geval even Cardano, blijven. En daarop, ja. Nou, dus als je Bitcoin wilt hebben, kun je het gewoon op je eigen netwerk houden. In je eigen wallet. En welke wallets er allemaal zijn, daar gaan we volgende week over bespreken. Maar, en wat een wallet doet. Maar jij vast nog een toevoeging, Dinicio.
Nee, niet echt. Kijk, als community member of gewoon luisteraar, ik zou me wel voor kunnen stellen dat iemand zoiets heeft van, joh, hey, weet je wat voor voordeel heeft dit? En oké, snappen mensen wel echt dat een IBTC of een CBTC, dat het ook een echte Bitcoin is? Ik bedoel, als het niet gewoon simpel BTC is.
Precies.
Ik kan me voorstellen dat enkeling, mensen moeite hebben met met dat concept. Hè?
Precies.
Dat het niet gezien wordt als de real thing.
Nee, klopt.
Dus vandaar.
En daarom is het goed, en nog even als laatste toevoeging, Robin, om je goed in te lezen, maar dat gaat voor elke chain, wat een wrapped asset is en wat het doet en hoe het gebouwd is. En de website die erbij hoort, dat vind ik ook wel heel belangrijk, even een stukje referentie. Is Aneta, zoals we het eigenlijk zeggen, anetabtc.io. Ja, dus daar kan je ook het testnet gaan gebruiken.
Ja. En ja, Charles heeft een tijdje geleden ook een video gemaakt, meen ik me te herinneren, over wrapped BTC. En die gaf eigenlijk als statement af, waar de Bitcoin maximalist niet blij mee zullen zijn, dat eigenlijk de volledige Bitcoin chain op termijn kan stoppen met bestaan, omdat het straks eventueel, zeg maar, dat heeft een hele andere reden, maar dat het eventueel niet meer veilig is, omdat de mining fees niet meer voldoende zullen zijn, et cetera. Maar dat dan die Bitcoin die tot nu toe is gemined, en op waar ze uiteindelijk uit gaan komen, 20 miljoen nog iets, dat die makkelijk kunnen gaan, dat die niet verloren hoeven te gaan, en dat die makkelijk kunnen voortleven op een andere chain, zeg maar. Maar dat is natuurlijk heel interessant, maar dat is nog heel veel stof wat we nu even niet gaan onze vingers aan gaan branden. We gaan snel door naar Steven, want die heeft zich helemaal in de pool analytics gestort.
Ja, ik zag een artikel passeren van een andere stakepool. Een beetje een samenvatting van wat er veranderd is in het pool landscape de afgelopen weken. En ik vond het wel interessant, omdat er, de link kan misschien wel ergens gepost worden, Robin, waarschijnlijk gedeeld worden. En het kwam erop neer dat er een redelijke daling is geweest in de stake die een aantal multipools, zoals Binance en Coinbase, dat daar wel serieuze dalingen geweest zijn in het aantal stake dat zij steken op Cardano. Namelijk, voor Binance is er een daling van 27%, wat neerkomt op 782 miljoen ADA minder in de Binance pools. Toch een stevige hoeveelheid.
Nou, hoe komt dat dan? Is dat een verklaring voor?
En voor dat komt van de Coinbase pools, dat er 9% of 217 miljoen ADA minder in hun pools zitten. Waar die steek naartoe is gegaan, dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Dat kan zijn dat ze het gewoon in een ander vehikel of zo hebben ondergebracht. Maar het is wel toevallig dat het samenvalt met al de rechtszaken die er zijn in Amerika over staking. Dus we hebben Kraken gehad en Binance en dergelijke. En Coinbase zijn nu ook op de radar van de SEC. Dus het was wel een opvallend toeval, zal ik maar zeggen. Dus dat vond ik wel interessant. En als gevolg daarvan is de minimal attack factor van Cardano redelijk sterk gestegen. Dus onze decentralisatiefactor is redelijk wat omhoog gegaan daardoor, omdat er meer dan 1 miljard ADA naar andere pools is versast. Dus dat is natuurlijk alleen maar positief nieuws. De vraag is of het effectief meer gecentraliseerd is, als het niet gewoon dezelfde partijen zijn onder een andere naam. Maar het is al sinds een heel deel stake dat er weg is bij Binance en Coinbase, waar dat daarvoor niet was. Dus ja.
Steven, even voor de luisteraar, wat is de minimum attack factor?
Dat is het aantal stakepool groepen, zal ik het maar noemen, die zouden moeten samenspannen om het Cardano netwerk aan te kunnen vallen, zal ik maar zeggen. Dus hoe hoger dat aantal partijen is die samen moeten spannen om schade te kunnen berokkenen aan het Cardano netwerk, zo te hoger natuurlijk. Bij Ethereum. Bij Ethereum is er 3 of 4 partijen die we samen kunnen spannen om het Ethereum netwerk, zal ik maar zeggen, overhoop te halen. En Cardano is dat nu momenteel 25.
Ja, de hoeveelheid individuen eigenlijk als het ware, dus echt daadwerkelijk personen die je nodig hebt om de boel te saboteren, ja. Eigenlijk kort gezegd.
Ja, klopt.
Dan heb je het over single pools en heb je het over multipools. Dus dan heb je het inderdaad over personen die 1 stakepool aanhouden, waarin je maximaal 64 miljoen ADA kunt steken. Ten opzichte van pools, personen die dus bijvoorbeeld meerdere pools aanhouden. Die dus zeggen van, nou ja, kijk, ik open gewoon 10 pools. En daarmee pak ik gewoon een heel groot stuk van het netwerk gewoon eigenlijk in handen. Als mensen daar hun ADA naar delegeren natuurlijk.
Ja, even heel kort terug als mag naar Steffen. Want die ADA is weg uit bijvoorbeeld Binance pools. Maar is dat dan... dat we kunnen zien verschoven naar andere stakepools van communityleden? Of is dat in andere wallets geland? Wat is daarvan geanalyseerd? Dat het weg is uit de Binance pools, oké, check. Maar het bedoel van blockchain is publiekelijk. Dus is daar ook iets van te volgen? Of in ieder geval gezien, geanalyseerd?
Ja, er is een andere poolgroep die er wat bij heeft gekregen, maar wie die partijen allemaal zijn, dat is moeilijk te achterhalen natuurlijk.
Ja, oké. Maar het is niet een andere theorie, misschien een heel gekke theorie, maar ik probeer het zo makkelijk mogelijk te maken voor de luisteraar. Is het niet gewoon zo dat er heel veel opgekocht is in Binance door gebruikers en dat van de exchange afgehaald is? Dus hè, dat we weer in een beetje een positieve markt beginnen te komen. Dat er veel vraag is naar ADA. Dat die opgekocht is, van de exchange weggehaald is. En daardoor moet Binance zijn eigen reserves soort van aanspreken en uit de pools halen. Is dat een hele gekke gedachte?
Nee, dat is, vind ik persoonlijk, geen gekke gedachte. Maar het probleem alleen is hierbij. Op het moment dat je stake weghaalt vanuit de Binance pools, zeg maar naar persoonlijke wallet, dan zou je eigenlijk ook weer een soort inflow naar de community pools moeten zien.
Ja, dat bedoelde ik, ja.
Dus naar verhouding zou de total staked, ADA staked, zou je niet een heel groot verschil, of in ieder geval zo'n groot verschil moeten zien.
Exact.
En in dit geval, we hebben dus intern, een zeg maar ons eigen interne rapport, waarbij dit soort informatie wordt onderzocht. En het blijkt dus dat ze 11 van hun pools volledig hebben leeggehaald.
Ja.
Oké.
En dat is in maart gebeurd, dus afgelopen maand. Ja.
Ja, interessant onderwerp, Steven. Ik vind het wel leuk om data analyseren, zeg maar. Wel benieuwd waar dan bepaalde dingen heen gaan. Want ja, weg kan het niet zijn. Maar het moet ergens anders zijn. Maar goed.
We zullen volgende keer ook weer eens veel verdiepen in gaan duiken in die Cardano Data Studio, weet je nog, Hamjan? Wat er in de afgelopen tijd weer on-chain is gebeurd. Altijd leuk om bij te houden.
Ja, statistiekjes en dat soort dingen. Ja, ja zeker, zeker.
Ja, en zeker ook over stakepools. Ja, ik denk dat is ook zeker weer een onderwerp. Kijk, ik denk dat we voorlopig nog niet uitgepraat zijn hier. Weer een onderwerp waar we een van de volgende keren over kunnen gaan praten. Zeg maar over wat voor manier dat nou geregeld is. En waarom het nou belangrijk is om bijvoorbeeld te steken met single pool operators ten opzichte van multipool operators. Maar die waslijst wordt erg lang. Dus we gaan zien wanneer we eraan toe gaan komen. Eigenlijk voor mij het grootste nieuws van de afgelopen dagen was SEC. Want Gary Gensler die heeft zich weer enorm lopen roeren in in de wereld van crypto en blockchain. En nou was er... Was het eergisteren? Ja, we nemen dit op dinsdag, dus het was maandag inderdaad. De 17e was er een rapport uitgekomen. Weer een nieuwe lawsuit against Bittrex. Waarbij Bittrex ervan wordt beschuldigd dat het effecten, dus securities, aan heeft geboden op het netwerk of op de centrale exchange. En daar worden een aantal voorbeelden gegeven van bepaalde tokens die daar worden aangeboden. En de meest opvallende die ik tussen zag staan was Algorand. En zeker omdat Cardano ook enige gelijkenissen heeft met Algorand, dacht ik, is dat wel een hele interessante om erbij te pakken en eens even wat nader te bekijken. Hebben jullie toevallig het nieuws, hebben jullie doorgenomen of niet?
Nou, ik een klein beetje, maar ik heb wel een soort van hoorzitting gezien van Gary. Heb ik onder het genoeg van een bakje popcorn gedaan. want dat ging er wel leuk aan toe. En ik heb net voor de podcast nog wat andere filmpjes binnengekregen. En dus eigenlijk een aanrader om die hele hoorzitting nog eens terug te kijken.
Maar de details,
ik bedoel, uiteraard er een beetje omheen. Maar misschien dat Stefan of Denisio wat meer insights hebben daarvan.
Ik volg hem zelf niet, helaas. Maar ik wilde, toen ik het las, wilde ik daar op reageren via Twitter. Maar toen dacht ik, nou weet je, ik blijf even hier ver vandaan. Weet je, want ja, het blijven toch wel politicians, hè. En de SEC dat achter hem aan zou gaan, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Weet je, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dit zijn allemaal vriendjes.
Het rare is op zich is het wel interessant. Ik wil er nou niet te diep op ingaan. Maar het interessante is dat in die rechtszaak wordt er gesproken over dat investeerders in Algorand, dus Algorand token holders, die personen investeren in Common Enterprise. En dat nu zeg maar als maatstaf wordt genomen om iets als een security te klassificeren of niet. Voor de luisteraars die geen idee hebben waarom dit wel of niet belangrijk is. Een security wordt gereguleerd door de SEC. En zit je aan veel striktere regels dan dat je als commodity wordt gereguleerd. Bijvoorbeeld commodity is goud of een grondstof waarmee en kan eigenlijk niet centraal worden gereguleerd. Omdat het eigenlijk het zit in de aarde, het zit in de lucht. Het is van ons allemaal. Dus de meeste crypto supporters zullen je ook vertellen dat crypto als commodity gereguleerd zou moeten worden. En dat dit ook noodzakelijk is om een bepaalde rol in ons leven te kunnen gaan spelen, zeg maar. Maar even terug zeg maar naar Algorand. Er werd dus gesproken over dat er werd geïnvesteerd in de Algorand Foundation. Als in die Common Enterprise. Dat is natuurlijk wel vergelijkbaar met hoe in Cardano ook geregeld is, hè, met de Cardano Foundation.
Nee, ik zie die niet zo denken, maar...
Ja.
Ik weet niet of die het ook durft te zeggen.
Ik kan daar geen uitspraak
over doen. Logisch ook.
Ik zal even wat meer over of hier in moeten
zetten. Het hangt ervan af hoe je natuurlijk gedraagt als foundation en welke acties en, die je onderneemt. Ik denk dat de Cardano Foundation wel vrij voorzichtig is hierin. Andere foundations, die spelen het spelletje soms anders. En dan heb je mogelijk meer risico's natuurlijk. Hè?
Een heel belangrijk voorbeeld wat ik daar inderdaad, want dat klopt precies wat jij zegt, Steven. Een heel belangrijk voorbeeld wat ik daar bijvoorbeeld uit had gehaald uit het rapport, was bijvoorbeeld dat de Algorand Foundation toen destijds na de lancering en toen tot, ik geloof, ja, ik zal het vast fout zeggen, maar ik geloof 2 jaar tot na de lancering, eigenlijk een soort van contract aanbood aan de investeerders, dat ze altijd tot 85% of 90% van de aanschafprijs van die tokens altijd terug konden redeemen. En waarom doen ze dat natuurlijk? Dat is natuurlijk omdat die tokenprijs natuurlijk een bepaald level te houden. Hè? Dus ze creëren op die manier zelf eigenlijk een bodem. En toen ging er wel een lichtje branden dat ik dacht, aha, ja, maar ja, dan ben je ook wel op een manier bezig natuurlijk. Dat je ook wel omschreeuwt om als effect natuurlijk bestempeld te worden.
Ja, maar ik vind zelf ook dat het heel onduidelijk is. Ze brengen daar geen duidelijkheid over. Is het nou een security of een commodity? Dat is dus het hele vaagheid. En dat is ook van die hoorzitting. Geef nou eens dan duidelijkheid wat het is. Draai je niet omheen. Geef duidelijkheid in. En dan kunnen we daarna handelen. Maar nu blijft het nog een beetje boven de markt zweven en dat soort zaken. Heel vervelend.
Ja, dat is een hele hoop angst hè, van mensen. En,
ja, maar je weet gewoon angst, van... Is het angst of er is gewoon geen duidelijkheid?
Ja, en mensen smachten van een duidelijkheid. Ja, dat is het. Dat is smachten echt van een duidelijkheid.
Ja.
Ja. Er hangt constant een soort van, laten we zeggen, donkere wolk. Weet je, hierboven constant. De ene moment dan hoor je, oh, het is een security. Andere moment dan hoor je, oh ja, nee, Ethereum bijvoorbeeld is een security. Andere moment dan zeggen ze, nee, het is een commodity. Weet je, dus dan denk ik, jongens, make up your mind.
Ja.
Weet je, en laten we verder gaan.
Ja.
Ja. Ik wil dit onderwerp wel inderdaad even kort houden, want ik denk, ja, hier kan je nog een uur over bezig zijn. Hè? maar daarom gaan we ook deze podcast nou ook even afronden. Dit was dus weer ons nieuwsoverzicht van deze week. En ja, volgende week gaan we het dus hebben over alle Cardano wallets. Dus mis die zeker ook niet. Abonneer je op onze podcast via Apple Podcasts, Spotify, noem maar op. Heb je nou vragen, stuur even een bericht. Hebben we nog niet laten weten dat je ook inderdaad donaties kan doen naar onze ADA-handel Cardano
Kroeg.
Die is nog steeds hartstikke leeg. Alles mag heen. Aneta BTC mag er ook zelfs heen. Je hebt hem al genoeg.
Wat is jouw favoriet, Robin?
Ja, Hosky token is ook zeker welkom. Geen 69420, Hosky alsjeblieft. Dat... Die sturen we gelijk weer terug. Maar hey jongens, ik bedank ook Denisio voor zijn deelname. En
ja,
we gaan je zeker nog vaker zien. Dus dan zien we jullie allemaal de volgende ronde weer. Hè?
Ja.
Vanavond.
Ja. Tot de volgende.